Boulevard.
Woehoe, leuk man!
Koeivindscheveningen.nl.
Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
Goedenavond, ik ben Gert-Jan Keuler. Honderden vrijwilligers gaan zaterdag het strand van Terschelling opruimen. Het ligt net als de duinen bezaaid met spullen uit containers die van een schip zijn gevallen. Terschelling heeft 20 kilometer strand. Morgenochtend gaan 100 militairen naar Schiermonnikoog om daar de rotzooi op te ruimen. De gemeente Den Haag vraagt om foto's en filmpjes van de vonkenregen in Scheveningen tijdens de jaarwisseling. Ze hopen zo een beter beeld te krijgen van wat er zich heeft afgespeeld. Burgemeester Krikke is in Scheveningen geweest en heeft daar volgens de gemeente indrukwekkende verhalen gehoord. FNV is blij dat het faillissement van geldvervoerder Secure Cash is afgewezen. Volgens de vakbond wil het bedrijf alleen maar zo snel mogelijk van het personeel af en is de rechter daar gelukkig niet in getrapt. Die bepaalde dat Secure Cash nog genoeg geld heeft om de rekeningen te betalen. De luchthavens Heathrow en Gatwick gaan voor miljoenen investeren in apparaten die drones opsporen. De maatregel volgt op de gebeurtenissen in Londen rond de kerstdagen. Drones legden het vliegverkeer op Gatwick toen helemaal plat. Honderden vluchten werden geannuleerd en 140.000 reizigers zaten dagen vast. En wintersporters in Oostenrijk moeten voorzichtig zijn vanwege gevaar voor lawines. Er is een dik pak nieuwe sneeuw gevallen die gepaard gaat met harde wind, met name in het noordelijk deel van de Alpen en de Tauern. In het Salzburger Land komt er dit weekend misschien nog een meter verse sneeuw bij. En dan nog het weer van Weer Online. De komende uren bewolkt met lokaal wat regen. In het zuiden is kans op mist en daar koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen start op veel plaatsen grijs. Het is wel droog en het wordt 5 tot 8 graden.
Elke avond en nacht op Den Haag FM. Radio gemaakt voor en door Hagenaars. Wil jij ook radio maken? Kijk dan op denhaagfm.nl.
Den Haag FM. 92.0. Jouw Haagse stadsradio. 100% Haag. Dit is tot 3 uur Radio Tonka. Den
Haag FM. Goedenavond, dames en heren. Jullie zijn weer aangekomen bij het schimmende gebied op Radio Tonka. Met uw gastheer, Duister Bardet. En vanavond is een zeer bijzondere editie. Want ik heb hier een gast in de studio. Maar daarover later meer.
the rabbit hole. You will descend from the 11th to the 4th dimension and discover a tightly packed material world. Are you ready to get born into a family that isn't necessarily yours? To toe the line with values that break hearts? To be locked inside time and space? To go from whole to schizophrenic? Are you? Remember home once in a while. You'll remember home once in a while in lucid dreams. I'm not sure if you'll recognize home, though.
Can I trust you in coming back again?
Did I ever let you down?
I don't want to know about the unknown. I don't feel the need to know about evil. I am drained in pleasure.
I need you down there. They need you down there. The place is burning. Come closer. Take a bit of the big, juicy apple.
I feel naked, far, far away from knowledge.
You will soon enter a cage of flesh and blood, a cage and a temple at the same time. Take good care of it. It's all you have.
Juist een fragment gehoord uit de film Persephone en Demeter. Het is de openingsscène. Het is een film van Anna-Sophie de Vries, die nu hier te gast is in de studio. Dus deze uitzending is voor een gedeelte gewijd aan haar werk. Dus welkom.
Dank je.
Ja, ik zat even te denken, kun je wat vertellen over je film?
De film is gebaseerd op de mythe van Persephone en haar moeder Demeter. Demeter is een Griekse godin en de godin van het graan. En haar dochter Persephone wordt op een dag gekidnapt door de god van de onderwereld Hades. En Demeter gaat op zoek naar haar dochter. En uiteindelijk krijgt ze van Zeus te horen dat ze in de onderwereld is bij Hades. En ze mag weer terug naar boven. Omdat Demeter, de godin van het graan, die laat alle... laat het land droog staan. Dus de bevolking verhongert. En dan op het moment dat Persephone weer terug naar de bovenwereld naar haar moeder terug mag keren, eet zij 6 granaatappelpitten, terwijl het verboden is om te eten in de onderwereld. En daarop volgt een afspraak waarbij Persephone voor elke granaatappelpit die zij heeft gegeten in de onderwereld een maand per jaar daar moet verblijven. Dus in de herfst en in de winter is ze bij Hades. En in de lente en in de zomer is ze bij haar moeder Demeter. En dit is ook een symbool voor de seizoenen. En het afdalen naar de duisternis en het opstuigen naar het licht. En verder werden de godinnen Demeter en Persephone ook aangeroepen bij de rituelen in Griekenland. Waarbij een drank die gemaakt werd van een rotting op het graan, Kikeon, werd deze gedronken. En daarbij werden mensen geïnitieerd in, ik denk ook, afdalingen naar de onderwereld en opstijgingen naar het licht. En deze Kikeon was een soort van LSD-achtige drank. En ik heb een film gemaakt die een moderne vertaling is van deze mythe. Waarbij ik mijn moeder Demeter speelt en ikzelf ook een van de Persephone's en vrienden vervullen ook rollen.
Oké, dank je voor deze bijzonder heldere uitleg. De film, ik heb hem dus voor het eerst gezien in ateliers in Amsterdam, een halfjaartje terug. Ja. En ik was daar best wel van onder de indruk, dus toen had ik eigenlijk al zoiets van, ik moet met jou wat meer contact gaan zoeken, want de los zelfs van de mythologische lagen, zeg maar, vind ik zelf persoonlijk ook dat het echt een hele intense film is op een hele positieve manier. Dus ja, je wordt echt helemaal ingezogen. En even kijken, daar wil ik denk ik ook wat dingen over vragen, zeg maar. Dus, het bestaat uit een paar delen voor mij persoonlijk althans, als ik hem zie, zeg maar. Dus je hebt wat stukken die meer echt gesproken woord zijn. Dus zeg maar de intro's bijvoorbeeld, maar ja, dat is meer een beetje een typische intro zou je kunnen zeggen. Poëzie. Maar, en dan heb je wat stukken die meer met acteurs en zo. Die echt alsof je gewoon een film hebt gemaakt, zeg maar. En maar dan heb je ook de stukken die echt, ja, dus die echte gesproken woord poëzie, zeg maar. En die zijn eigenlijk voor mij, daar is de mythologische achtergrond veel minder duidelijk, zou ik zeggen. En ik wou daar ook zo meteen een stukje van afspelen. Maar ik vroeg me af of je daar ook iets over kan zeggen, hoe je daar op bent gekomen en wat het verband is tussen die verschillende stukken, zeg maar.
Hoe bedoel je de stukken gesproken woord? Want ik zie eigenlijk niet echt een verschil tussen die stukken, of tenminste als ik ze schrijf. Ze komen gewoon door, zeg maar. Ik krijg gewoon die teksten krijg ik door en die schrijf ik op. En of het nou gesprekken zijn of monologen, daar zit niet echt voor mij een verschil in.
Dan kan ik misschien wat meer ingaan op de inhoud ook. Want dus zeg maar het stuk wat ik zo meteen wil opzetten, daar is het een, voor mij is het een zeer, het is bijna apocalyptisch, zeg maar. Dus kun je daar iets over zeggen?
Nu begrijp ik wel wat meer wat je bedoelt, want de dialogen zijn echt meer gebaseerd op de mythe. En de monologen zijn iets meer, die hebben daar eigenlijk iets minder mee te maken, maar wel met mij. Maar dit stuk wat nu komt, dat is eigenlijk een, dat heeft ook wel iets apocalyptisch, want het gaat over een toestand waarin de wereld verkeert. Zoals die misschien zou kunnen gaan verkeren. En waarbij uiteindelijk een moeder Maria-achtig figuur verschijnt. Maar dat zit nog niet in dit stuk. Maar in het vervolg ervan. Dat hoor je nu niet, maar ja, het is eigenlijk een soort visioen of een beeld van de wereld in de huigen.
Oké, ja, ik zal hem opzetten. En dan kan de luisteraar zelf een indruk krijgen.
Het is middernacht, een volle maan houdt de wacht. Onder de maan zweeft een kegel van grijze stof, die de zwarte hemel doorboort. Wie kent het wachtwoord voor de poort? Van de eeuwigheid. Terwijl ik met mijn ogen knipper, groeit de kegel. Bomen schudden, alsof ze de aarde willen verlaten. In de wolken ontstaan gaten. Vogels zingen, katten krijsen. De frequentie die de doden doet reizen. En uiteindelijk krijst het volk. Speciale gelegenheid voor de aarde. Een orkest, verzorgd door zijn gasten. Al snel ben ik omcirkeld door vliegende mannen, vrouwen, kinderen. En auto's. Ik grijp mijn moeder bij haar pols. Haar middel tegen mijn middel. Wordt een sterk torso. Bijeengehouden door vier armen. Ik zie rood, blauw en geel. Ik zie rood, blauw en geel. En ik geel. veranderd in paars, groen en oranje. En dan, het enige wat ik zie is een wazige bruine leegte. Laat ik haar los. Ze schreeuwt en haar stem echoot door de kegel. Dezelfde schreeuw als wanneer zij mij ter wereld bracht. Terug in de baarmoeder. Mijn hoofd scheurt van mijn torso. Het splijt in tweeën. De helft splijt in tweeën. Deze helft splijt in tweeën. En die helft splijt in tweeën. Waarop de helft in tweeën splijt. Vliegende ogen staren elkaar aan. Mijn hart scheurt door midden.
Dit was wederom uit Persephone en Demeter. En nou ja, voor de geïnteresseerde luisteraar. Deze film wordt op dit moment nog afgespeeld bij Heden op de Weimarstraat, toch? Dennenweg, mijn excuses. Dennenweg. Als je de gele film wil zien, dan kun je daar langs lopen. En hij wordt daar geprojecteerd op de winkelruit. En ja, maar nu kunnen we ook nog over wat andere dingen gaan praten. Oh ja, hij komt trouwens binnenkort ook in Groningen. Maar waar precies, dat is nog een raad. Ik hoop dat het een beetje verstaanbaar is. Maar je doet ook andere dingen aan film. Tegenwoordig. Tenminste, je bent wat meer verschoven naar de muziek. En dat is iets wat me trouwens niet echt helemaal verbaast als ik deze film zie. Muzikaal is hij misschien nog het sterkste bijna. Hoewel, visueel is hij ook heel sterk. En daar hebben we ook wat materiaal van meegenomen. Maar heb je daar iets over te zeggen?
Mijn loopbaan als creatief persoon is eigenlijk best wel logisch verlopen. Ik zie mijn muziek ook als film, maar dan zonder beeld. Maar dat beeld kan later altijd nog worden toegevoegd. Zodoende. Mijn teksten zijn ook vrij beeldend. Dus het is meer gewoon weer het wegnemen van iets. Waardoor het misschien ook wel weer wordt teruggedrongen tot een wat kalere essentie. Even zonder beeld. Is ook wel duidelijk, denk ik.
Ja, het is natuurlijk wel, tenminste bij mij althans, muziek zonder beeld spreekt meer tot de verbeelding.
Ja.
Dus, het is, ja, ik heb voor mij, mijn beleving is film en muziek zijn heel verschillend. Dus eigenlijk film beleef ik veel directer, maar daardoor ben ik ook veel kieskeuriger eigenlijk met film. Dus als ik een film kijk, dan ben ik heel selectief in waar ik naar wil kijken, zeg maar. Omdat ik, die beelden en zo, die kunnen echt enorm intense impact op mij hebben. Maar met muziek, voor mij opent het veel meer deuren, omdat ik daarmee eigenlijk veel dieper kan gaan. Omdat ik, het is eigenlijk open, voor mij althans, in hoe diep ik het ook kan beleven, zeg maar. Maar tegelijkertijd is het ook dieper, intenser. Ik weet niet of jij dat ook zo hebt.
Nou, ik denk dat je bij film heb je als maker natuurlijk wat meer in handen. En kan je ook wel goed manipuleren. En je hebt ook meer om te bekritiseren, omdat je kiest ook acteurs. En je schrijft een script en al dat soort dingen. Maar ik moet zeggen dat het af en toe veranderen van medium als kunstenaar wel verfrissend is. Omdat je, het houdt je soepel. En met muziek, dat voelt toch ook als een soort van manier om portalen te openen in jezelf. In de luisteraar. En God begon ook de wereld met het woord. Dus je gaat ook wel weer terug naar een soort van aard van je beestje.
Uit het eten, maar daar is Den Haag even nog wel eens grappig in. Ja, het wisselen tussen media, dat is iets, zeg maar, waar ik zelf ook best wel veel aan doe, zeg maar. In het verleden heb ik, ik ben begonnen met muziek en ik ben ook doorgaan met visuele, audiovisuele kunst vooral. Zeg maar ook in het wisten, Dus audiovisueel is echt ja, een soort abstracte film. In die kant, zeg maar. Tegelijkertijd ook met muziek ben ik altijd wel doorgegaan met mixen sowieso. DJ mixen. En maar wat ik heb gemerkt met het wisselen tussen al die verschillende media, is dat zeg maar dat ik een bepaalde soort van vaardigheden, als ik het zo mag noemen, opdoe, zeg maar. Bijvoorbeeld met compositie en zo, die ook doorvloeien in andere media. Dus ik weet dat ik heb heel veel met mixes heb ik gewoon echt heel secuur gewerkt. Dat mensen echt composities voor mij zeg maar vaak. Waarbij ik echt een heel verhaal vertel. Als een soort collage, denk ik. Maar vervolgens ging ik een video editor voor een klein projectje. En toen merkte ik dat ik zeg maar die, vooral die emotionele flow, zeg maar. Dus de emoties die de kijker of de belever, ja, de aanschouwer ervaart, zeg maar. Dat ik die heel goed begreep. Dat ik heel precies kon construeren wat er zeg maar moest gebeuren eigenlijk. Gewoon puur dat ik een soort emotionele curve had, zeg maar. Die ik ook altijd in mijn mixjes heb. Dus ja. Dus dat vloeit van het een naar het ander, zeg maar. Heb je dat ook?
Ik denk dat je wel alles kan als je open staat, creatief gezien. Maar je wilt niet alles. Maar het is wel een soort van, ja, ook weer portalen. Waarbij het ene medium dan weer je voortstuwt naar het andere. En de melodie is eigenlijk misschien ook de verbindende factor. Het ritme van processen in die mediums. Dus zeker bij film editen. Het ritme van wanneer scènes en kleuren en vormen zich afwisselen. Dat lijkt toch wel veel op muziek.
Ja, maar je hebt ook zeg maar, in principe kun je muziek opnemen in melodie en ritme. En die twee zijn wel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar tegelijkertijd zijn ze ook wel allebei hun eigen sfeer, zeg maar. En, maar dat vind ik juist, dat vond ik heel interessant bij wat ik zelf heb gemerkt bij die het editen van die korte film. Of ja, gewoon een soort van, je hebt het gezien. Het is meer een soort propagandafilmpje. Maar daar zit geen melodie in. Ik heb daar geen enkel muziek in gezet. Maar er zit wel een emotionele lijn in, zeg maar. En die beleef je als je het kijkt. Het komt omdat de beelden emoties opwekken, zeg maar. En zeg maar, het ritme, dat is de editing in dit geval. En de stem, gesproken woord. Maar de melodie, die zit alleen maar op het niveau van wat je beleeft aan de hand van de beelden. En wat wordt gesuggereerd in de tekst. En het mist wel een beetje muziek, maar het kan eigenlijk prima zonder. Dus het is voor mij nooit helemaal afgeworden, omdat ik eigenlijk dacht, ja, er moet iets van muziek achter. Maar het staat eigenlijk al op zichzelf. Dus ik vind het heel fascinerend hoe muziek, zeg maar, gekoppeld is aan emotie. En wat je kan beleven, melodie vooral, hè? Want melodie, waar komt dat verder terug in de natuur? Iemand zingende vogeltjes of zo. Maar tot die zingen niet complete composities. En dat is een vraag die bij mij sinds kort eigenlijk wat meer naar voren is gekomen. Van waar komt die melodie vandaan die wij zo vaak in onze composities stoppen? Ook als je kijkt naar grote klassieke symfonieën en zo. Ik weet niet of je daar ook wel eens vragen over hebt gesteld aan jezelf.
Nou, niet zo. Ja, niet op die manier hoe jij het nu vraagt, maar misschien. Ja, ik denk dan toch aan een soort van verbinding, waardoor dingen met elkaar zijn verbonden. Of denk je dat dat een ritme is? Zoals elektriciteit. Het is toch ook een soort melodie?
Ik denk elektriciteit was ooit een melodie, maar hoe wij het gebruiken is het alleen maar ruis. Voor onze ziel, zeg maar. De omgeving wordt omgeven door elektrische velden, maar daar zit geen melodie meer in. Maar als je de elektromagnetische achtergrondgeluiden van de natuur beluistert, daar zitten hele bijzondere klanken en harmonieën in. Dus die hebben wij nooit kunnen horen met onze oren, maar die zijn er wel. En daar zijn opnames van door de NASA en zo. En dat klinkt bijna als een soort vogelgechirp, zeg maar. Maar tegenwoordig, als je nu in de stad elektromagnetische velden opneemt, dan hoor je daar niks meer van. Omdat alles wordt overstemd door de elektromagnetische ruis van de apparatuur en draadloze communicatie.
Denk je dat we daarvan af moeten?
Ja, zonder twijfel.
Wat zou een ander windmiddel tussen de mensen kunnen zijn, behalve dat elektromagnetische veld? Ik dacht zelf aan telepathie. En ik denk ook dat daarmee dat de kosmos, zeg maar, en de natuur is met elkaar verbonden middels telepathie. En wij zijn dit ook verloren door die elektromagnetische velden. Wat denk je daarvan?
Ja, mijn eerste reactie is eigenlijk... Dus mijn antwoord zou zijn dat we dus... hoe de mens... Het pinmiddel tussen de mens is de mens. We hebben helemaal geen medium daartussen nodig, zeg maar. Maar dat is wel wat er wordt gemaakt. Snap je? Dus telefoons en computers en alles en nog wat. Wat ze doen is eigenlijk... ze brengen de illusie dat je mensen bij elkaar brengt. Je kan op grotere afstanden met elkaar communiceren. Althans, op een fysieke manier. Maar wat er ook tegelijkertijd gebeurt, en dat is iets wat iedereen wel merkt, je wordt meer afgesloten van je directe omgeving. Want je gaat je focussen op die apparaten, zeg maar. Maar die apparaten, die zijn, hoe goed ze ook functioneren, zeg maar, en dat is heel relatief, maar ze zijn enorm beperkt. Als je ze vergelijkt. Tenminste, in hoeverre zij de communicatie tussen de mensen kunnen overbrengen. Want als je met iemand praat die voor je staat, dan zie je iedere beweging en je hoort iedere subtiele nuance in de stem. En je voelt ook de aanwezigheid op een heel andere manier. Snap je? Iemand die op een telefoon tegen je praat, die aanwezigheid voel je niet. Je voelt misschien een echo van de herinneringen van die persoon toen je wel bij die persoon stond. Maar daadwerkelijk bij die persoon staan, dat geeft een compleet ander gevoel. En zeker bij mensen die je niet kent, kan het vaak grote misverstanden creëren, volgens mij. En soms ook niet. Soms kom je mensen tegen waar je ook echt een diepere connectie mee hebt. Via het internet en zo. Dus het is een beetje hit or miss. Maar dat wordt het steeds meer. Het wordt eigenlijk chaotischer. De manier hoe wij met andere mensen in contact komen. Het wordt niet meer bepaald door de frequenties waarmee we diep van binnen verbonden zijn. En waar we op afstemmen. Maar door de frequenties van de apparaten om ons heen.
En deze elektromagnetische velden die kunnen, denk ik ook, verstoren van de wezens, de organische wezens, de mensen, de dieren, zoals die voor dat deze magnetische velden hun intrede deden, functioneerden.
Ja, ik denk soms dat het, zeg maar, elektromagnetische velden en de rol die zij spelen bij levende organismes. Ik denk dat die vaak helemaal niet goed wordt begrepen. En dat is ook, als je naar de wetenschappelijke literatuur kijkt bijvoorbeeld, dan zie je wel dat er heel interessant onderzoek naar wordt gedaan. Naar wat er gebeurt met organismen op het gebied van elektromagnetisme. Vogels gebruiken het voor de oriëntatie, zeg maar. En voor het vinden van... grote trektochten en zo. Daar stemmen ze af op het magnetisch veld van de aarde bijvoorbeeld. En dat doen ze met kleine... celletjes of organellen zelfs. Die gevoelig zijn voor magnetisme. Maar ook op cellulair niveau lijkt het erop dat er... Tenminste, er zijn aardig wat onderzoeken die er ook naar kijken. Dat is zeg maar de rol die zeg maar, elektriciteit en magnetisme spelen bij de communicatie tussen cellen. Dus in ieder organisme, ook van ons, onze eigen cellen, zeg maar. Die hebben allemaal een heel subtiel elektromagnetisch veld. En dat is voor onze meetapparatuur is dat praktisch verwaarloosbaar. Dus het wordt ook totaal overstemd door al die frequenties die we uitzenden, zeg maar. Want die zijn vaak veel sterker nog dan de meetapparatuur die nog die subtiele frequenties in het lichaam kunnen oppikken. Maar wat er dus hier gebeurt, en dat is eigenlijk waar het wat een beetje het probleem is aan het worden. Ik denk dat je soms, tenminste ik denk dat zeker voor de mens, dat je zeg maar elektromagnetisme, dat het een soort gebied is wat zeg maar misschien miljarden jaren misschien wel. Nee, minder, ik weet het niet. Zeg maar wanneer de... Zeg maar, er was ooit een punt in de evolutie waar zeg maar organismen gehoorzenuwen hebben ontwikkeld. En daarmee frequenties uit de lucht hebben kunnen opvangen, zeg maar. Maar het heeft heel lang geduurd voordat ze dat konden doen. En de mate waarin ze die organen konden ontwikkelen is ook afhankelijk van de mate waarin zeg maar, die omgeving door middel van die frequenties, die geluidsfrequenties, informatie verstrekken aan de organismen waar ze ook iets mee kunnen. En ik heb soms, ja, ik heb eigenlijk de indruk dat zeg maar de mens zeg maar net op het punt staat dat ze de antennes aan het ontwikkelen zijn om elektromagnetische velden zeg maar op te kunnen vangen en te kunnen verwerken. En hier en daar lopen er al mensen rond die dat kunnen, maar die vallen nu als mussen van de bomen. Noem je dat? Ja. Met alle straling die op dit moment rondzweeft. Daar worden ze gek van. Want die zijn gevoelig voor die frequenties. Die hebben net die antennes ontwikkeld, zeg maar. En nu worden ze helemaal weggeblazen. Hun gehoor voor elektromagnetische velden, zeg maar. Dus ze worden knetterdoof. En de mensen die nog niet die antennes hebben ontwikkeld, die kunnen ze niet eens verder ontwikkelen. Want de atmosfeer waarin, zeg maar, de elektromagnetische frequenties nu rondzweven, die is totaal vervuild door die apparatuur die we hier hebben. Dus ons vermogen om te kunnen voelen en te kunnen communiceren op het gebied van elektromagnetische velden, voor zover dat alles ontwikkelt, wordt dat nu zeg maar langzaam maar zeker weer afgebroken. Eigenlijk al op het prille begin van die evolutie, zeg maar.
Dankjewel, Bardo, voor deze uitleg. Dus denk je dat het beste nu zou zijn om alle internetverbindingen uit te zetten? Of heb je een ander idee voor een oplossing van de schadelijkheid van deze wifi-verbindingen en dergelijke?
Ja, daar heb ik niet echt antwoord op. Maar ik denk in eerste instantie dat de eerste stap is eigenlijk afbouwen. Dus zeg maar, het is een beetje als een verslaving. Als je in één keer stopt met de verslaving, dan krijg je een enorme terugslag vaak. En heel veel mensen kunnen het helemaal niet aan. En dan sinds een week daarna zitten ze weer lekker te roken of aan de kwerken of weet ik veel wat. En, maar als je langzaam afbouwt, dat is niet altijd mogelijk. Kijk, als je op het punt staat om dood neer te vallen van je kwerkverslaving, dan moet je in één keer stoppen. Maar ja, dan moet je ook ergens praktisch worden opgesloten voor 2 weken, zeg maar. Of langer. En hopen dat je niet terugvalt. En die terugval, dat is denk ik het grote risico. Snap je? Dus mensen hebben een bepaalde verslaving ontwikkeld voor dit soort communicatie. En als je die verslaving wil helpen... af te bouwen of te genezen, dan moet je daar eigenlijk een hele goede strategie voor ontwikkelen. En ik denk in eerste instantie dat de beste strategie is om te zeggen van, hey, kan het wat minder? En dat je dan stapje voor stapje kun je terugbrengen, zeg maar. En dat terugbrengen van die schadelijke straling, dat is op zich, kan het een hele natuurlijke technologische ontwikkeling zijn. Want technologie voor draadloze communicatie gaat eigenlijk alleen maar vooruit. Snap je, we kunnen nu 1000 keer of 1 miljoen keer meer data versturen als 20 jaar terug. Met dezelfde hoeveelheid energie. Maar in plaats van dat die ontwikkelingen worden gebruikt om minder straling uit te zenden, worden die ontwikkelingen gebruikt om meer data te versturen. Dus nu kijk je YouTube-video's op je telefoon. Maar bedenk je dat je, zeg maar, met diezelfde hoeveelheid energie... met diezelfde technologie heb je nu, zeg maar, 1000 maal minder energie nodig, alleen maar om te kunnen bellen. En dus dat is een hele simpele eigenlijk stap die je kan zetten. Je kan zeggen van, hey, maar al die technologie die we hebben niet... Voor de meeste mensen is het niet nodig om met 5 gigabyte per seconde iets te kunnen downloaden op een bepaald moment op een telefoon. Snap je? En telefonie als communicatiemiddel op zich, dus puur die stemcommunicatie, is eigenlijk voor de meeste mensen voldoende. En daar heb je veel minder energie voor nodig. En dus veel minder vervuiling in het elektromagnetische spectrum om dat te kunnen behouden. Dus je kan het, zeg maar, afbouwen. Je kan eerst zeggen van, nou, die grote media hebben we niet nodig. Dus je hoeft niet 4K films te kunnen kijken op je telefoon. Dus waarom moeten we die sterkte hebben in signaal? En dat is een hele praktische benadering. Maar het is denk ik wel de benadering die het beste zou werken voor de maatschappij als geheel, zeg maar. En als dat geen oplossing is, dan moeten we communes gaan beginnen waar geen straling is.
Ja, ja. En misschien het internet uit als je het niet gebruikt, als je gaat slapen.
Oh, dat is een hele goede, ja.
Scheelt een hoop.
Ja, dat is ook een enorm onderschat element. Een van de eerste onderzoeken die ik heb gelezen, volgens mij, of tenminste echt wetenschappelijke papers die ik heb gelezen. Dat is heel lang geleden al. Dat is, lang, denk ik niet. 8 jaar geleden of iets dergelijks. Ik denk dat ik daarvoor ook al wat papers had gelezen. Maar dit is, zeg maar, ja, een van de oudere. En dat ging dus over telefoonstraling en de mogelijke effecten op de gezondheid. En het was een samenvatting, een meta-analyse van meerdere onderzoeken. En ze hadden een beetje geconcludeerd van, ja, op zijn geheel genomen zijn er niet echt effecten te zien. Dus er is niks om je zorgen om te maken. Nou ja, dit is een onderzoek van 1998 of zo, dus het is een beetje outdated. Maar als je die paper goed las, dan zag je van, ja, er waren wel effecten namelijk, die toch wel niet echt te verleggen waren, niet te weerleggen. En dat was voornamelijk op de invloed op slaap. Dus dat de telefoonstraling, dat die, zeg maar, de hersenfrequenties van mensen tijdens hun slaap veranderde. En die onderzoekers zeiden van, ja, weet je, dat is een klein effect, dat is te verwaarlozen. Maar dat is eigenlijk in mijn inziens een bizarre, ja, onderschatting van het belang van slaap en het harmonische verloop van de slaap. Want in de slaap, je hersenen verwerken allemaal informatie, maar je lichaam is juist ook op dat moment, zeg maar, bezig met herstelwerkzaamheden en al dat soort dingen. Dus als je niet goed kan slapen, ook al merk je het niet misschien, maar je slaap is niet zuiver, zeg maar, zoals het normaal gesproken zou zijn, dan word je wakker met veel meer vermoeidheid en minder helderheid, et cetera, et cetera. En dat is volgens mij wat langzaam maar zeker in de maatschappij aan het gebeuren is. Dat mensen gewoon steeds minder gezond worden, omdat ze eigenlijk niet meer goed slapen. En dat het is een heel minimaal effect in wetenschappelijk onderzoek, maar een minimaal effect wat eigenlijk een enorm effect heeft. Als een soort vlindervleugel-effect. Wat ironisch genoeg trouwens een heel populair thema in de wetenschap is, maar bij deze maar eventjes wordt vergeten.
Er is dus eigenlijk misschien sprake van een strijd tussen natuur en technologie en een noodzaak om een balans te vinden.
Ja, dat is denk ik heel mooi gezegd. En daar ben je ook wel veel mee bezig, geloof ik. Ja. Nou, dat komt ook terug in Je bent ziek. Dat is een heel mooi bruggetje, want dan kunnen we nog een nummer van jou opzetten. Welk nummer zullen we opzetten van jou? Als een afsluitertje van deze show, want het duurt niet lang meer.
Dan doe je waar het gaat.
Ja, ja. Wat was de titel ook weer?
Hij heeft nog geen titel.
Ja, een nummer zonder titel. Kun je er nog iets meer over zeggen?
Jij vindt een vlieg een zwan. We doen de groet van een intergalactische stam. Eva streelt haar pijnappelklier. In het kosmisch festijn. De frequentie van de reïncarnatie is zo lang. De frequentie van de degradatie is dan klaar. De frequentie van de degradatie is zo laag. De frequentie van de degradatie is een plaag. Het gras leek op groene, geen onkruid, geen bloedstoelen. Later word ik rijk, later word ik oliesheik. Steden van fluorgroen overwoekeren het paarse seizoen.
ons onder onze zon. Stokbalken in de gehaktmallen.
Speciaal voor jou. Elke nacht van 11 tot 3. Het geluid van de Haagse underground. Tonka. Vrije radio gemaakt door vrije geesten. Dat kan alleen op 92.0. Den Haag. FM.
Welkom bij Bogaert Kliniek. Voor uw klikgebit. Vast en zeker. Gratis intake.
Installatiebureau voor kinderen.
Ah, ik spreek met een bedrijf dat...